Het idee is dat u en ik, toen wij tot geloof kwamen, van Gods wegen een plaats ontvingen, een positie, een domicilie ontvingen in de hemel, en daar leven wij. En daar doet de Heer een werk aan ons. En als u zegt, wij zijn toch nog hier, zeg ik, nou ja, de hemel is ook hier. Ik bedoel, de hemel strekt zich uit tot op de aardbodem, de hemel der hemelen wel te verstaan. Dat is die onzienlijke wereld, waarin wij zijn en waarin Christus is. En terwijl wij in Christus zijn en Christus in ons is, zijn Christus en wij in de hemel. Niet naar het lichaam, wij tenminste niet, maar daarom zijn we daar wel. Kortom, dit is het werk Gods in onze dagen. En werk in het verborgene, want voor de wereld geldt, zwart op wit, dat God die wereld heeft losgelaten. Het licht heeft uitgedaan, ik denk dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, Heer, dus weet ik nou niet meer. Maar dat was toch wat door de Heer zelf werd aangekondigd en later door de apostelen gepredikt werd, dat de wereld in duisternis is achtergebleven omdat men het duisternis nou eenmaal verkoos boven het licht. Liever gehad heeft dan het licht, want de werken waren boos. Kortom, de wereld houdt de waarheid en daarmee het licht in ongerechtigheid en onder wil het niet hebben. Toen heeft de Heer gezegd, nou dan zoek jullie het maar een poosje uit, wat dacht je van een jaar of 2000, een dag of twee dan maar, vooruit, kan ook. En intussen doe ik mijn werk wel, maar verborgen voor de wereld. En daarom is het ons gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar de wereld is het niet gegeven, om even vrij te citeren uit Handelingen 13, maar het staat op nog veel meer plaatsen natuurlijk. En in het Oude Testament wordt een en ander onder andere voorgesteld in de vorm van één droom. Zo van, de wereld weet het niet, maar voor degene die de droom heeft is het zeer reëel. En merk je het verschil ook niet. Het zijn hele belevenissen. En daar gaat het maar om. Het is de uitbeelding van onze dagen. Dat dat zo is, blijkt bijvoorbeeld ook uit Johannes hoofdstuk 1 is het, meen ik. Ja, het laatste vers. Ook een aardige waar vastgesteld wordt, impliciet, dat uit Nazareth en dus uit Galilea toch wat goed kwam. Toch wat goeds kwam. En daar zegt de Heer tot Nathanael in vers 52, hij zei tot hem, voorwaar zeg ik jullie, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Hoe vindt u die? Dat is toch een ondubbelzinnige verwijzing naar een citaat uit Genesis 28 vers 12 en het laatste vers van Johannes 1. Ja, zei ik het verkeerd? Oh, sorry. Nee, Johannes 1. Het laatste vers. Maar goed, van nu aan, of zoiets, doet er nou niet precies toe wat er precies staat, maar goed, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Waarbij dus deze woorden uit de droom van Jacob worden aangehaald en worden toegepast op de tijd die nu zou aanbreken. En dat is uiteraard de nieuwtestamentische tijd, beginnend bij de opstanding van Christus uiteraard. Waarbij ik er dan nog maar op wijs dat deze woorden opgeschreven zijn na zijn opstanding. Hè? Voor alle duidelijkheid. Maar goed. Kortom, die droom, dat beeld in die droom van die ladder met die engelen Gods, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Niet zichtbaar voor de wereld, maar daarom wel reëel. Even snel, engelen Gods zijn boodschappers van God. Noemen ze een boodschapper van God. Engelen zijn zonen Gods. Wie zijn dat? Wij. Ja, dat is nou zo raar. Als je niet een goede aanloop neemt, dan roept niemand dat, hè? En dan kijkt men verbijsterd als je het zegt. Terwijl als je gewoon een nette aanlooproute neemt, aanvliegroute, dan vindt iedereen het vanzelfsprekend. Want als je in Romeinen 8 leest over indien wij kinderen God zijn, zijn we ook zijn we erfgenamen van God, de mede-erfgenamen van Christus. Want aan ons zou heerlijkheid geopenbaard worden, want het ganse schepsel wacht rijkhalzend op de openbaring der zonen Gods. En als je dan vraagt wie zijn die zonen Gods, ja, daar, hè? Dan is het toch niet moeilijk. Wij dus, dat is de gemeente, daar wacht de wereld ook op. De Heer heeft het licht uitgedaan, zeg ik dan. Het gaat pas weer aan als die zonen Gods in heerlijkheid zullen verschijnen. En daar wacht de wereld op. Dat weten ze zelf niet, dat ze daarop wachten. Maar het is wel zo, daar moeten ze ook op wachten. Want God doet eerst een ander werk. En pas als dat voltooid is en de gemeente dus tot zo'n collectief is gesteld, dan zal die gemeente geopenbaard worden en zal via de gemeente, waarvan Christus het hoofd is, zal via de gemeente orde op zaken gesteld worden in de wereld. Op de wijze die in Oud en Nieuw Testament beschreven wordt, maar waar we het nu dus verder niet over zullen hebben. Maar zo nog Gods is hetzelfde als engelen Gods, maar noem eens engelen Gods, zijn wij toch ook, wij zijn ook boodschappers van God, toch? Ja. Hoe je dat in een vertaling kunt vangen, weet ik ook niet. Gek, hè? Daar hou je dan dagen mee bezig. Met groot tamtam, zal ik maar zeggen, een nieuwe Bijbelvertaling weer wordt aangekondigd, dan denk je, stel dat ik het vertalen moest, hoe moest ik het doen? Dat kan dus niet. Je kunt zo'n woord engel niet met één Nederlands woord vangen. Dat lukt domweg niet. En dat geldt ook voor al die lui die in de loop der tijd gedacht hebben, wij willen een concordante Bijbelvertaling maken. Dat betekent elk Grieks woord, één Grieks woord vertalen met altijd het enezelfde Nederlandse woord enzovoort. Dat is naïef. Dan heb je geen idee wat een taal voor een ding is. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus wat voor vertaling je ook hebt, je moet er altijd wat bij leren. En daar zijn we hier voor, dus dat is niet zo'n probleem. Dus beginnen we maar weer even bij vers 12 van Genesis 28. En ziet een ladder, Sulam, van Hebreeuws. Sulam, afgeleid van, laten we het gemakkelijk doen en zeggen, van het woord Sela. Dat betekent rots en daarom is het geen ladder, maar een stenen trap. Een stenen trap, geen ladder. En of 350 jaar geleden het woord ladder ook gebruikt werd voor een stenen trap, dat weet ik niet. Maar het doet er ook niet toe. Hè? Zijn stenen, opgestapelde stenen in de praktijk, een stenen trap. Want dat staat er echt. En het rijmt op, want dat noem ik rijmen, op vers 11. Hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw, of wat het maar moest wezen, en legde zich daar te slapen. Dus Jacob stapelde stenen op en was druk geweest, en door veel bezigheid komen veel dromen, volgens prediker. En dus droomde hij over een stapel stenen. Hebben jullie die nog? Ja. En die stenen die hij opstapelt hebben uiteraard dezelfde betekenis als de stenen die hij opgestapeld ziet in zijn droom. Want het is de situatie in onze dagen waarbij gelovigen bekwaam gemaakt zijn om dienaren van God te zijn onder het nieuwe verband. En als men dienaar van God is, wat bouwt men dan? Ja, dat is moeilijk, misschien. Wat bouwt men dan? Stenen stapel, wat bouwt men dan? Dat dacht ik dat het antwoord zou komen, maar ik had iets anders in gedachten. Iets moeilijker. Een altaar. Stenen op elkaar en altaar. En in de praktijk is het verschil tussen een tempel en een altaar niet zo groot. Want beiden zijn stenen bouwwerken gewijd aan de dienst van God. En in elk geval hoort er een altaar in de tempel. Nou ja, bij de tempel, maar in het complex als zodanig. Nou goed. En wat er gebouwd wordt in onze dagen is inderdaad een tempel, dan wel een altaar. Een tempel. Deze plaats wordt later, maar nog, ik ben er natuurlijk weer veel te snel, maar deze plaats wordt in vers 19 Bet-El genoemd, namelijk huis Gods, en een huis Gods is een tempel. En de gemeente heet ook zo, een tempel, in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, dat weten we allemaal uit het hoofd, niet waar. Daar ga ik niet verder op in, want die teksten worden te pas en te onpas gebruikt voor allerlei onbenulligheden, dus daar ga ik me niet op in. Maar inderdaad, de gemeente is een tempel. Petrus zegt het ook. Gemeente is een tempel, gebouwd uit levende stenen, dat zijn wij. En we worden samengevoegd tot één tempel. Paulus schrijft het onder andere in Efeze 2. Hij zegt, wij worden gebouwd op één fundament tot één woonstede Gods in de geest. En woonstede Gods in de geest is gewoon een geestelijke tempel. Misschien dat dat in de nieuwe vertaling staat, weet je veel. En woonstede Gods in de geest. Een tempel dus. Maar het heet huis Gods. In bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 3. Het huis Gods, welke gij zijt. En Christus is getrouw in geheel zijn huis, want hij is hoofd van het huis. En ook in 1 Timotheus 3. Deze dingen schrijf ik u, opdat gij weet hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want in de tempel wordt de waarheid, het woord, bewaard. De bibliotheek. Maar eigenlijk, heel fundamenteel, de twee stenen tafelen. Dat is meer symboliek dan, maar goed. Dat is toch waar het allemaal om gaat natuurlijk. En van de gemeente wordt gezegd dat wij inderdaad een altaar hebben. In de zin van, wij hebben een dienst aan God. Wij zijn gewijd aan de dienst aan God. Vandaar dat een altaar een goed beeld is van de gemeente. Maar in elk geval de tempel is dat. En via dienst aan God, met opzet vermijd ik het woord godsdienst. Want dat is volgens mijn woordenboek wat anders. Via de dienst aan God nadert men tot God. U weet wel, een beetje dienst aan God bestond daarin dat men een offer bracht. Maar het offeren is het naderen. Dat is gewoon hetzelfde woord. Heb je weer een vertaalprobleem? Naderen tot is offeren. Vandaar dat je de begrip naderen tot en ingaan in uitgebreid tegenkomt, het woord zelf. Kom je vele malen tegen in de Hebreeënbrief, maar het is de verwijzing naar de offeranden op de grote verzoendag, waarbij het offer, dan wel het bloed van het offer, gebracht werd in het heiligdom. En er staat, laat ons dan vrijmoedig toegaan, maar men had het net zo goed kunnen vertalen met, laat ons dan vrijmoedig offeren. Het is hetzelfde. Mede omdat wij bovendien niet alleen offeren, wij offeren onszelf. Wij zijn namelijk ook het offer. Dus we gaan in. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Hier is een toegang, een vrijmoedige toegang in de hemel zelf. Daar komt het tot neer. U kent die schriftplaatsen toch uit Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar aan de andere kant blijkt dat die troon der genade wordt uitgebeeld door de Ark des Verbonds met daarop het verzoendeksel. Dat staat er ook allemaal bij overigens. Hè? Dat is de Hebreeënbrief. Hè? En diezelfde gedachte wordt later herhaald in Hebreeën 10, met dezelfde woorden ook ongeveer, maar met andere zinnen, dat we met vrijmoedigheid in zouden gaan in het heiligdom, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft enzovoort. Kortom, we zouden onze onderlinge bijeenkomst daar niet nalaten en worden van gelijke strekking. Naderen tot de troon der genade, maar in de praktijk onszelf offeren. En letterlijk staat het trouwens gewoon zo in Romeinen 12 vers 1. Waar wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. Maar in ieder geval, het is een ingaan in de hemel zelf voor ons praktische leven. Ons beschikbaar stellen aan de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruik mij voor uw hemelse werk. Want het werk dat de Heer nu zou doen is een hemelswerk. Zijn we ook vergeten. Zal ik u nog eens wat zeggen, nu we het toch over hebben? Even op een zijlijn dan. Uw dromen zijn altijd een beetje warrig, dus even op een zijlijn. Hè? De Heer zei, in de nacht dat hij verraden werd, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan zal zijn, zo kom ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Raad is wat? Het is al lang vervuld. Want de Heer ging heen en kwam weder en nam ons tot zich en wij zijn toch waar hij is, of niet? Nee, ik ben het heel serieus. Dat is niet de spitsvondigheid. Ik geloof dat dat er staat. En een paar versen verderop en in de volgende twee hoofdstukken op diezelfde avond zegt hij het nog een keer. Alleen toen zei hij in het algemeen, ik zal die geest zenden. Of ik zal de Vader binnen en hij zal die geest zenden. Maar hij zei wel degelijk ertussendoor nog een keer, ik kom tot u. En ze hebben de vertalers gauw het woordje weder ertussen gezet. Zo van, het is de wederkomst. En dat is het ook, maar niet de wederkomst in de toekomst. Hij zou opvaren naar zijn vader en daarna zich melden. Hetgeen hij op de avond van de dag van zijn opstanding ook deed. Weet u nog dat hij aan Maria verscheen in die hof? De zoon van Adam in de hof, hoe vindt u die? Raad eens wat, ik kwam een vrouw tegen. Het is niet Genesis 3 of 2, maar goed, hè? Maar het is net zo'n verhaal en niet voor niks. Je komt die vrouw tegen en hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En een paar uur later meldt hij zich in de opperzaal bij de discipelen en hij zegt, hier, kijk maar, tast maar, no problem. En anders een week later, wel bij Thomas, dan is het nog duidelijker geformuleerd. Met andere woorden, hij stond op uit de dood, zegt Maria gedag, voert een hemel en kwam terug. Dat heeft ook een profetische betekenis, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het nou over de letterlijke. Hij stond op uit de dood, meldde zich bij de vader en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Die stelde hem dus prompt aan tot hoge priester van het nieuwe verbond. En in die hoedanigheid verscheen hij weer aan zijn, aan zijn discipelen enzovoorts. En sindsdien heeft hij ons tot zich genomen, wij zijn waar hij is. Want we zijn, zegt Efeze 1, en sterker kun je het niet zeggen, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Afgezien van dat hij aankondigde, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Toch? Kortom, dat is al gebeurd. Maar men weet het niet, men vindt het te ongrijpbaar, men leest er overheen of men heeft er geen belangstelling voor. En men plaatst gelovigen op aarde die een aards werk hebben. En het moet op aarde gezien worden. Het moet op aarde ook wat voorstellen. En dat soort dingen meer. En dat is niet het werk van de Heer. Dat is het werk wat gelovigen op aarde doen. Maar het is niet het werk van de Heer. Het is de kerkgeschiedenis. Maar niet de geschiedenis van de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik weet wel dat dat tegen elkaar aanhangt en elkaar overlapt. Maar het zijn verschillende dingen, fundamenteel. Zie? Kortom, wij zijn met Christus gezet in de hemel. We hebben een hemelse positie, daar hebben we een altaar. Daar zijn wij die tempel, om zo te zeggen. Kortom, het zijn geestelijke dingen. Die de natuurlijke mens niet begrijpt, maar de geestelijke wel, zei Paulus in 1 Korinthe 2:3-2. En daarom hebben we de geest ontvangen, opdat we het zouden weten. Want let maar eens op, een ladder, een stapel stenen. Dat is al een uitbeelding van de gemeente, maar dan nog een keer, was gesteld op de aarde welk opperste aan de hemel raakte. De beweging is van de aarde naar de hemel. Dat is die van de gemeente. En dan nog een keer, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Dan moet u toch opvallen dat als onder engelen hier verstaan zou moeten worden gewoon traditioneel hemelse wezens die juichten bij de schepping en dat soort dingen meer, die engelen bedoel ik, hè? Dan kan dat toch niet? Dat kan toch niet wat hier staat? De engelen Gods klommen daarbij op en neer. Als ze uit de hemel komen, dan klommen ze neer en op. Eerst naar beneden. Een engel daalde af, heet zoiets. En dan naar boven, het is andersom. Het komt van de aarde, zij komen van de aarde, klimmen naar de hemel en komen helemaal weer naar beneden. Op en neer. En het valt niet op, omdat het een vaste uitdrukking is, op en neer. Behalve in het Gronings natuurlijk, hè, dan is het op en delen. Hè. Maar ja. Maar goed, het is op en neer. Het is, denk ik, dat is een vaste uitdrukking. Ik ken zelfs iemand die zo heet. Op en neer, van zijn achternaam. Ja, zeker wel. Herman. Maar goed, daar gaat het nou ook niet over. Maar het moet juist opvallen dat engelen zich zo niet bewegen. Normaal is het uit de hemel naar de aarde. Desnoods weer terug. Gelijk de zoon des mensen uit de hemel is nedergekomen, zo is hij naar de hemel teruggekeerd. Opgevaren naar de hemel heet dat in Johannes 3 bijvoorbeeld. In Efeze trouwens ook nog, Efeze 4. Maar het is hier andersom. Kortom, die engelen God zijn een uitbeelding van de gemeente. En het is niet de laatste keer dat de uitdrukking engelen gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Want dat komt nogal wel veel vaker voor, tot in Hebreeën 12 aan toe. Waar staat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen. Kortom, gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Tienduizenden staat er niet, maar het had er moeten staan. Maar in ieder geval engelen staat er wel. Dat wil zeggen, we maken daar deel van uit. Punt 1, omdat we boodschappers zijn en blijven, altijd zullen blijven ook. En in de tweede plaats, omdat we wel degelijk hemelse wezens geworden zijn. Wij zouden de engelen gelijk worden, zei de Heer Jezus. Met als hoopgevende gedachte, broeder, dat er dan niet meer getrouwd wordt. En daarom doen wij het hier. Maar dat had er niks mee te maken natuurlijk. Maar u weet wat de Heer zei, hè? Degene die die eeuw zullen verwerven, de opstanding der doden, die trouwen niet. Maar ze zijn de engelen gelijk. Zie je? Waarbij de Heer dus iets verklapte over een bedeling die nog niet aangebroken was, maar waaraan wij deel hebben gekregen. Engelen. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat het Oude Testament zegt dat de Heer komt met zijn engelen, dat het gewoon gaat over de gemeente. Welke engelen? Nou, met de gemeente in elk geval, want dat staat in het Nieuwe Testament expliciet, dat dat zo is. Die zonen gods uit Romeinen 8. Zonen gods zijn engelen. Of engelen, nee, ik moet andersom zeggen. Engelen zijn zonen gods. Dat is waar. Maar betekent automatisch dat de term engel ook voor andere zonen gods kan gebruikt worden. Voor degenen die het geworden zijn namelijk. En in die positie zijn aangesteld. En dat is de gemeente. Het is langs alle kanten te bezien. De engelen gods klommen daarbij op en neder. En de Heer zei in Johannes 1, het laatste vers, dat dat kenmerkend is voor de tijd die toen aanbrak. En zo is het natuurlijk ook. Waarbij wij bovendien vorige keer een vergelijking hebben gemaakt met dat andere ding dat gebouwd werd, welks opperste in de hemel reikte. Dat was, dat was geen droom, maar ik moest sneller praten. Want ik denk, de man die het initiatief nam zal wel geroepen hebben, I have a dream. En de droom, ja, maar goed, maar, nee, of die het Engels was, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij begon een toren te bouwen. Het hoorn voor de Groningers onder u. Ja. Hij begon een toren te bouwen. Welks opperste in de hemel zei. Het is toch hemelbestorming. Feitelijk. Maar het verschil is in de eerste plaats. Dit is een droom hier in 28. En het andere was realiteit. Hier zijn het stenen. Want het staat er ook. Maar in dat woord ladder zit dat nou eenmaal. Het is jammer dat we dat zo niet kunnen vertalen. Maar vooruit. En in Genesis 10 waren het tichelstenen, gestreken, zelfgeëgaliseerde, gladgemaakte stenen. Gladmaken is hetzelfde als witmaken. En dat komt op de volgende bladzijde in de Bijbel hier aan de orde, dat wit. Dus daar hebben we het later wel weer over. Maar het idee is dat het zelfstenen maken is een beeld van godsdienst. En dit is dienst aan God. Dat is lastig te maken weer, hè. U weet wat godsdienst is volgens het woordenboek. Godsdienst is de verzameling wetten en regels waaronder een mens geacht wordt te leven als die godsdienstig is. Godsdienstig mens moet zich houden aan wetten, staat in mijn woordenboek. Ik moet die zin eens opschrijven en in mijn Bijbel leggen, kan ik het u bij gelegenheid voorlezen. Ik voel me daar niet in betrokken als dit de definitie van religie, godsdienst, hetzelfde, is. Dan ben ik niet godsdienstig en ook niet religieus. Want religieus betekent ook dat men zich aan wetten houdt. Het woord wordt zelfs gebruikt voor mensen die zich aan bepaalde inzettingen houden, die helemaal met God überhaupt nooit wat van doen gehad hebben en waarvan het ook niet de bedoeling was. Zijn mensen die met religieuze nauwgezetheid, heet dat, zich houden aan bepaalde beginselen. Dat is religie. Dat wil zeggen, religieus is eigenlijk hetzelfde als wettisch. Dat is de echte betekenis van de term. Maar of God ermee gediend is, nee, niet. Maar het stenenbakken in Babel om die toren te maken, de hemel te bestormen, bij wijze van spreken, om tot God te naderen, althans een eind in de richting, dat is wat religie wil. Welke religie dan ook, doet er niet toe welke. En dat is waar de mens zich mee bezighoudt. Dat is ook wat de mensheid verbindt en verbinden zou en ook zal verbinden. Want in de toekomst zal men in hoge mate komen tot één religie alsnog. Het ideaal van Genesis 10 en het is zelfs het ideaal rondom Babel. Net zo letterlijk als in het verleden. In Irak, dus ja. Dat Babel. Maar daar is eenheid, vandaar dat men weinig moeite heeft om ook het christendom in hoge mate te verenigen in enige organisatie, want in werkelijkheid gelooft men weinig, maar is men religieus. En dat past goed bij elkaar. hoeft dan geen probleem meer te zijn. Hè? Hoe religieuzer men is, hoe beter het bij elkaar past. En hoe minder gelovig men is, hoe beter het ook bij elkaar past. Want gelovigen zijn nou helemaal geroepen uit de wereld. En zijn verlost van religie en in elk geval van wet en eerste beginselen der wereld. En dus van het zelf tichelen strijken. Overdrachtelijk dan uiteraard. Hè? Want zelf tichelen strijken wil zeggen zelf wit maken. Dat is wat het woord betekent. En zelf wit maken is een beeld van eigen gerechtigheid zoeken. Hè? Van goede werken doen om zich aangenaam te maken voor God. Vandaar dat Israël beschouwd wordt en de Joodse lijnslieden beschouwd werden als een wit gepleisterde wand. Van stenen opgestapeld met pleisterwerk wit. Maar als je er tegen duwt, valt het om, want de stenen zitten niet aan elkaar vast. Dat is één ding. En vandaar dat ze beschreven werden als een wit gepleisterd graf. Zelfs. Wit gemaakt. Zijn ze godsdienstig? Ja, ze zijn religieus. Hoezo dan, vroeg ik aan Paulus. En Paulus zei, omdat ze een eigen gerechtigheid zoeken op te richten. In Romeinen hoofdstuk 9, het laatste deel van het hoofdstuk. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Maar het is wel dom, zei hij. Het is niet met verstand, zei hij. Want daarmee zijn ze de rechtvaardigheid Gods of de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want zij zoeken gerechtvaardigd te worden uit de wet, uit de werken der wet, in plaats van uit het geloof. En zoeken gerechtvaardigd te worden uit werken der wet, dat is tichelen strijken. Egaliseren, vlak maken, slijpen, wit maken. Blanco'en, of hoe dat maar heet. En u begrijpt dus nu ook dat toen Israël later in slavernij was in Egypte, Israël als volk in de wereld, zal ik maar zeggen, en in slavernij, dus zich bezighield met tichelen strijken. Want het was nog steeds, wat het altijd al was sinds Genesis 10, een uitbeelding van religie in het algemeen en van de wet in het bijzonder. En de verlossing van Israël uit Egypte en van deze slavernij is een uitbeelding van de verlossing van het volk van de wet. Alleen men wilde niet verlost worden. En daarom is die verlossing ergens anders terechtgekomen. Niet bij Esau, maar bij Jacob en niet bij het Joodse volk, maar bij de gemeente. Dat is het ongeveer, als we er weer even snel doorgaan. En in sommige kringen kun je nog elke zondag horen. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Uit het diensthuis. Enzovoort. Maar in werkelijkheid blijkt dat niet het geval te zijn, omdat men nog steeds wettisch is. Anders zou men de wet niet voorlezen. Maar het is een hele vreemde tegenstelling. Men leest het omdat men wettisch is, maar wat men leest betekent het tegenovergestelde. Wij die uit geloof gerechtvaardigd zijn en bovendien als rechtvaardigen uit geloof en dus uit genade leven, wij zijn uit het diensthuis uitgeleid. Wij hoeven niet meer tichelen te strijken. Waarom zouden we ook? Wij zijn zelf levende stenen, van Gods wegen gemaakt om zo te zeggen, en niet door mensenhand, en we worden samengevoegd tot woonsteden Gods in de geest, tot een tempel en wellicht tot een altaar, voor zover dat wat anders zou zijn, overdrachtelijk gesproken. Hebben we die nog? En om nog duidelijker te maken, moesten de Israëlieten ook nog stro verwerken in hun tichelen, en u weet hoe het is met hout, hooi en stro. Dat zou verbranden, het is mensenwerk. God steekt het vuur onderaan, brengt een oordeel over, betekent voor hem niks. En in het voorbijgaan zei je nog, oh ja, en als je een altaar bouwt, niet van tichelen. En later verwijt hij en dan zegt ze roken mee op tichelen, staat er bij een van de profeten dan. Hè? Zo van, ze hebben een eigen godsdienst gecreëerd, een eigenzinnige godsdienst, dat is die der wet. En zo staat het in Colossense 2, de laatste versen. Maak een notitie en zoek hem op. Nou. Kortom, deze geopende hemel, met deze trap, met een toegang dus tot in de hemel zelf, van de aarde naar de hemel, in de eerste plaats, dat is de situatie die wij in onze dagen kennen. Van Gods wegen tot stand gebracht, maar voor de wereld volstrekt onzichtbaar, maar voor Jacob realiteit. En waar Jacob een beeld is van de gemeente, voor ons is dit realiteit. Wij kennen een heer die een werk aan ons doet, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van een nieuw verband te zijn, die ons maakt tot een gemeente van eerstelingen enzovoorts, en die ons noodt om met vrijmoedigheid tot hem te naderen, tot zijn troon, om ons te stellen in zijn dienst enzovoorts. Dat is wat het is. Nou goed, en dan staat er vervolgens: en ziet, de Heere stond op dezelfde en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Daar heb je het al, hè? Abraham, Isaac, dat waren opa en pa. Achtereenvolgens hier. En nu zijn we bij de zoon terecht. En u weet wat er dan gaat komen. Namelijk de bevestiging van dat eerstgeboorterecht, zoals het via Isaac doorgegeven was, wordt van Gods wegen bekrachtigd. Namelijk, dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Het is wel aardig dat uitdrukkelijk nog steeds gesproken wordt over zaad. Want oorspronkelijk was het aan Abraham en zijn zaad. En daarvan leren we zwart op wit ooit een keer. Het welk is Isaac in Galaten hoofdstuk 3. Maar hier wordt het notabene van Isaac overgegeven aan Jacob en ook aan Jacob en zijn zaad, zodat maar blijkt. Het was Isaac, maar het is Christus. En dat staat er ook in Galaten 3. Het was Isaac, maar het is Christus. Nou goed. Aan u en uw zaad zal ik u dit land geven. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Maar deze termen zijn hier niet nieuw, ze zijn eerder gebruikt en ook toegelicht in de zin van zo talrijk, het kan niet geteld worden. En hier vind je diezelfde termen terug voor de zoveelste keer. Ik heb niet geteld voor de hoeveelste, maar ik dacht een keer dat dit de vijfde keer is of zo dat het gezegd wordt. Uw zaad zal wezen als stof der aarde, gij zult uitbreken. In menigte hebben de vertalers erachter gezet, dat is een vertaalvondst. Ik heb een paar woorden geleerd de laatste dagen. Vertaalvondst. Dat is een vertaalvondst, want uitbreken betekent vruchtbaar zijn. Vrucht dragen. Maar het is breken, want breken is vrucht dragen. Vorige keer hadden we het over het breken van de wateren. Dan komt de vrucht tevoorschijn, is het idee. Of de wateren braken, toen werd Israël geboren. Door de brekende wateren van de Schelzee, dan wel van de Jordaan later. Om maar eens wat te noemen, hè. En een beetje zaad moet openbreken om vrucht te kunnen voortbrengen. Dat is nou helemaal het idee, hè. Gij zult uitbreken in menigte. Heel mooi. Gij zult uitbreken, namelijk vrucht dragen. Westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad dus zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En wat lazen we nou ook alweer ooit in Galaten hoofdstuk 3... Nou ga ik hem even alsnog opzoeken. Galaten 3 vers 7. Nou eerst vers 6. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat was dus altijd al zo, hè. Dat God geloof rekende tot gerechtigheid. Eerst was dat prematuur, namelijk op voorhand toepassing van de dood en opstanding van Christus. En in onze dagen grijpt het terug naar het verleden. Maar het gegeven blijft gelijk. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En Abraham is op dezelfde wijze zalig geworden als wij. Al moet vastgesteld worden dat de zaligheid van Abraham wat minder inhoudt dan onze zaligheid. Want aan Abraham is beloofd dat hij kind van God zou worden, maar wij zijn kinderen Gods en aan ons is beloofd dat we zonen God zouden worden. En een beter vaderland, namelijk een hemels vaderland, zouden ontvangen. Het wordt nog zo gezegd in Hebreeën 12. Een beter vaderland. Nee, Hebreeën 11, sorry. Namelijk een hemels vaderland. Er is dus verschil in zaligheid. Het heet trouwens in Hebreeën 2 al grote zaligheid. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Het is meer dan de oorspronkelijk beloofde zaligheid, maar het zit erbij in. En daar gaat het om, want er staat dus meteen, zo verstaat gij dan, vers 7, dat degenen die uit het geloof zijn, zeg maar die gelovigen zijn, voor het gemak nu even, betekent meer, maar daar ga ik nou niet op in. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn, in de zin van Abrahams erfgenamen. Misschien staat er wel zonen, maar dat weet ik uit mijn hoofd zo niet. En daarna vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen, dat zijn wij, de heidenen, uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, in het verleden dus al, aan Abraham het evangelie verkondigd, waaraan wij dus deel hebben, namelijk in u zullen al de volken gezegend worden. Dat is toch in ieder geval ook een terugverwijzing naar deze uitspraak uit Genesis 28. Nou ja, of eerder, maar de eerdere uitspraken worden herhaald en hier toegepast op Jacob. Namelijk, in u zullen al de volken gezegend worden. Wij hebben daar dus deel aan gekregen, het is vervulling van deze oud-testamentische beloften. Dat er nog meer beloften zijn die in ons nog niet vervuld worden, dat is waar, maar dat laat ik nu buiten beschouwing. Aan Abraham is tevoren dit evangelie verkondigd. Met andere woorden, ook deze uitspraken hier in Genesis 28 hebben wel degelijk betrekking op u en mij. Want die beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft, zijn inderdaad aan ons vervuld geworden. En dat is ook het verband hier. Dat wil zeggen, Jacob ontvangt het eerstgeboorterecht. Eerst van Isaac, dan moet hij vluchten, dan ziet hij in zijn droom ziet hij deze dingen en ziet hij de Heer. En in die droom spreekt de Heer tot hem en zegt deze dingen, herhaalt deze belofte. Maar waar deze gebeurtenis, de beschrijving is eigenlijk van heel onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Zou je het daar ook meteen op van toepassing moeten brengen. Inclusief vers 15, en zie ik ben met u. Nou heb ik net voor mijn beurt gesproken natuurlijk, want ik haalde een van de laatste teksten uit Matthäus 28. Namelijk waar de Heer zegt tot ons, tot de gemeente, zie ik ben met u, tot zijn discipelen, maar goed, dat is de gemeente. Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Nou ja, wereld staat daar, maar wij Nederlands begrijpen de term dus niet meer, dus vooruit om maar eeuw, maar dat staat er ook, aion. Dat wil zeggen, gedurende deze eeuw is de Heer daarna dan niet meer met ons. Het antwoord is ja, maar dat is vanzelfsprekend. Huh? Nou ja, wanneer zeg je tegen iemand, ik ben met je?
Als je weggaat.
Ja, als je weggaat, maar dat kan je niet zeggen, want dan ga je weg. En als je met iemand bent, hoef je niet te zeggen, zie, ik ben met u. Dus de Heer zegt het, omdat het er niet zo zou uitzien. Vandaar die vreemde woorden, ik ga heen, ik ga weg en gij zult mij niet meer zien, maar toch ben ik met u. En ik kom weder tot u en zal bij u zijn en in u zijn, zei hij zelfs. Sprekend over onze tegenwoordige tijd. En toch had hij het over weggaan en niet meer zien enzovoorts. En daarom zei hij voordat hij wegging, ik ben met u. Je ziet me niet, maar ik ben er wel. En ik doe ook mijn werk, was de bedoeling. En hier vind je dezelfde woorden, nota bene, zodat je de indruk krijgt dat de Heer de woorden van hier uit Genesis 28 vers 15 aanhaalt. Namelijk, zie ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult en zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En dat is precies wat de Heer aan ons doet. Betekent automatisch ook dat er een eind komt aan dat werk. Het is een tijdelijke aangelegenheid, maar dat zei de Heer ook. Ik ben met u tot aan het einde der eeuw. En daarna in de toekomende eeuw zal de Heer sowieso met ons zijn. Dan zouden wij hem ook zien trouwens. En hoeft het ook niet gezegd te worden. Laat hem tot u doordringen. De Heer belooft dus met Jacob te zijn gedurende de nu aanbrekende 20 jaren vanaf zijn vlucht van Esau tot aan zijn verzoening met Esau. Want daar eindigt de geschiedenis. Dat is voor ons ook zo, want deze hele periode die hier uitgebeeld wordt eindigt met de wederkomst van Christus met de gemeente ten behoeve van primair het Joodse volk. En dus aan het einde van de 70ste week, als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, en het is dan openbaard in zich op de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, zal ik maar zeggen, voor het Joodse volk, de Joodse natie officieel. En het is met de gemeente, want als hij geopenbaard wordt, zouden wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was Colossense 3 vers 3. Nou, dan het commentaar van Jacob. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik wist het op voorhand niet. Hij wist het nu wel natuurlijk. En hij onthield het ook goed. Gewis is de Heer aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods. En dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op. Het is vermakelijk om te tellen hoe vaak die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Toen stond die en die des morgens vroeg op. Toen maakte Jozua zich des morgens vroeg op. Of wie het maar was. Toen maakte Abraham zich morgens vroeg op. Toen ging Isaac offeren trouwens. En noem ze maar op. Hè? En het Nieuwe Testament lees je dan in des morgens vroeg. Als het begon te lichten. En dan weet je hoe laat het is. Zeg ik toch altijd maar. Hè? Toch? Maar dan overdrachtelijk. Altijd een verwijzing naar de opstanding van Christus. En het aanbreken van het nieuwe verband. Dus morgens vroeg. Toen stond Jacob des morgens vroeg op. En hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpelu gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop, zodat die steen nu ineens heet Messias, Mashiach, gezalfde, Christus in het Grieks, gezalfde. En de steen is dus een type van Christus in elk geval. En hij noemde de naam die plaats Bethel, huis Gods. Daar toch de naam die stad tevoren Luz was. Geest even verder. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben, brood om te eten en kleder om aan te trekken. Want dat heeft de Heer beloofd, hè, dat weet u nog. Hè. De eerste grote redenvoering van de Heer Jezus noemen wij de bergreden. Daarin belooft hij dat. Hij zei, zijt niet bezorgd wat ge eten zult. En zijt niet bezorgd waarmee gij uw kleden zult. Want de Heer heeft beloofd dat hij dat voor ons zou doen. Uw Vader in de hemel weet wat gij nodig hebt. Maak je daar niet druk over. Wij maken ons alleen druk over wat meer is dan alleen brood en kleding, zal ik maar zeggen. Maar vooruit, hè. Maar die belofte vind je hier dus al. En Jacob zegt, als dat geweest zal zijn op die reis, als hij voor mij gezorgd zal hebben en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, dat wist hij dus ook van tevoren, dat hij zou terugkeren. Het was in ieder geval de bedoeling. Het zou weer een eind aan die tijd komen. Zo zal de Heere mij tot God zijn en deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods, staat gewoon Bethel dus weer, hè. Zal Bethel wezen en van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. En zo verder. En wat er gebeuren zou, is inderdaad dat hij na 20 jaar weer terug zou keren. Vindt de verzoening met Esau plaats. En bovendien keerde Jacob naar deze plaats terug, bij deze steen, bouwde weer een altaar enzovoort. Wordt later ook uitgebreid beschreven. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Misschien. Maar het gaat erom dat die hele weg van Jacob begint hier bij Bethel. Er wordt van alles aangekondigd en er wordt vastgesteld dat hij weer terug zou keren. En bij zijn terugkeer komt hij ook weer langs Bethel. En als dat zo gaat, dan begrijpt u hoe dat is. Hè? Hij gaat van huis weg, komt in Bethel, gaat naar het oosten, komt naar omzwervingen terug. En wat heeft hij dan afgelegd? Een lus. En lus, en dat staat er ook, want dit woord lus is gewoon ons Nederlandse woord lus, alleen wij schrijven het in het Nederlands met één S, want er zit nogal wat Hebreeuws in onze Nederlandse taal, om voor de hand liggende redenen, maar die ga ik u nou niet uitleggen. Een lus, ja. En daarna zeggen we, nou, het betekent eigenlijk een soort omweg, een omleiding, een afleiding, zo wordt het ook. Kijken of ik wat bij de hand heb zo gauw. Kan ik het maar zo gauw vinden. Oh ja, hier heb ik hem. Zal ik even voorlezen? Hier komt het woord voor het eerst voor, lus. Maar daarna wordt het meteen Bethel genoemd. Dat gebeurt wel vaker trouwens met dingen die betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Of althans met begrippen die de ware aard van onze tegenwoordige tijd, het werk Gods daarin bedoel ik, verklaren of toelichten. Die begrippen verdwijnen meteen weer. Want dat hoeft niet iedereen te weten. Daarom verdwijnt de naam van Jozef altijd van de bladzijde van de Bijbel. Hè. Dat wordt altijd vergeten, hè. Of vervangen door een andere naam. Vind ik het beste voorbeeld. Maar dit lus ook. Die omweg. Want dat is het. Het wordt namelijk Bethel genoemd. Nou goed, dat is hier. Genesis 28 vers 19. In Genesis 30 zijn we nog in het verhaal. Ditzelfde verhaal. En daar komt lus ook voor. Maar daar is het vertaald met een hazelaar. Want ze moesten toch wat. Het scheen een boom geweest te zijn. In ieder geval de naam van een boom daar. Het zal wel. Bij ons is lus een grondsoort. Dus waarom ook niet. Hè? In dit geval een hazelaar. Zo is het vertaald in Genesis 30. Daarna in Genesis 35 is het weer hetzelfde. Dit, lus, Bethel. 35 vers 6. In 48 vers 3 ook. En daarna in Joshua komt het 1, 2, 3, 4 keer voor. Dan is het ook dezelfde plek. Bethel, lus, Bethel. Maar worden beide plaatsnamen genoemd. Dan heb je in Richter 1 trouwens nog dat er een nieuwe stad lus wordt gebouwd. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. En daarna krijg je het woord als zodanig in Spreuken 2 vers 15. Daar heet het afwijkende. Staat de vertaling. Afwijkende. Spreuken 2 vers 15. En in 3 vers 21 van Spreuken ook. Afwijken. En in Spreuken 3 vers 32 vind je afwijker. Moet hem zelf even opzoeken. Vind je afwijker, maar vind je ook genoemd het begrip verborgenheid. En dat is wel aardig, want beide begrippen, dit lus en het begrip verborgenheid, zijn van toepassing op onze dagen, uiteraard. Ik neem aan tenminste dat dat bekend is. Spreuken 3 vers 32. Want de afwijker is de Heere een gruwel, maar zijn verborgenheid is met de oprechte. Het is een prachtige woordgrap eigenlijk. Want de afwijker is degene die van het woord des Heren afwijkt. En terwijl men afwijkt in onze dagen, dat wil zeggen, dat doet het Joodse volk om zo te zeggen, en eigenlijk heel de wereld, alle volkeren, is zijn verborgenheid met de oprechte. Dat wil zeggen, in het verborgen is de Heer met de gelovigen. Tot aan het einde der eeuw, of hoe het maar heette, mag hij zou hen niet verlaten. Maar aan de andere kant wordt juist degene die oprecht zijn, met wie de Heer in het verborgen is, juist zij worden in verband gebracht met lus een omweg. Het is maar van welke kant je hem bekijkt. Hè? Maar in de Bijbel wordt het begrip lus dus vertaald met afwijken of wijken. Dat is in Spreuken 4 vers 21. En weer met die afwijkt in Spreuken 14 vers 2. En in Jesaja 30 vind je dan nog in vers 12, wie die het woord verwerpt en vertrouwt op verkeerdheid, verkeerdheid. Maar het is gewoon ons Nederlandse woord lus, leg er een lus in, afwijking. En zelfs wat een weg betreft heet dat een lus, hè. Je moet een lus draaien om een weg op te komen. Dat is nogal een omweg hoor, een omweg, een afwijking van de normale route, een listige omleiding des duivels denk ik altijd als ik het zie staan. Maar vooruit maar weer. Maar een omweg. En dat is het verhaal van het werk Gods in onze dagen. Hij doet niet iets recht. Hij doet het krom deze keer. Hij heeft beloften gedaan aan Israël. Ze worden aan Israël ook vervuld, maar langs een eigenaardige route. Kortom, hij heeft beloften gedaan aan Abraham, in dit geval aan Isaac en hun zaad. Hij vervult de belofte ook maar langs een vreemde route. En die vreemde route in onze dagen betekent gewoon dat hij de zaligheid de heidenen gezonden heeft, dan wel gezonden heeft aan een ander volk dat wel zijn vruchten zou voortbrengen om zo zijn werk voortgang te doen vinden. En het is een omweg. En dat is waar Romeinen 9 tot en met 11 dus over spreekt. God had belofte gedaan aan Israël. Ja, zegt Paulus, maar zou je gedacht zijn, wie is dat? Wat is dan Israël eigenlijk in werkelijkheid? En het antwoord is, het is niet Esau, maar Jacob. Dus het werk gaat via hem. En niet via Jeruzalem, maar via Rome, of ik noem maar wat. Hè. Maar in ieder geval via de heidenen. En dat is wat breedvoerig wordt aangekondigd en ook afgekondigd. Want Handelingen 28 vers 28 is niet de aankondiging, maar eigenlijk de afkondiging aan het eind van het verhaal. Namelijk, want het is de laatste woorden van de Bijbelse geschiedenis officieel, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Sommigen maken dan de fout door dat te lezen als een aankondiging van wat vanaf dat tijdstip gaat gebeuren. Maar het is net andersom. Het is de afkondiging van wat inmiddels blijkbaar gebeurd was. Dat blijkt onder andere uit dat Paulus dit zegt in Rome. En wel aan ongelovige Joodse lijstlieden. Wij hadden het even over Johannes 14. Bij die uitspraak, de bekende uitspraak, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is vers 2 van Johannes 14. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik heb me vroeger heb ik jarenlang heb ik me afgevraagd wat er in hemelsnaam aan plaats te bereiden was. Want u weet, de min of meer traditionele gedachte is dat de Heer naar de hemel gegaan is. Naar het vaderhuis, het huis mijns vaders, huis zijns vaders. Waar hij nu ons plaats bereidt. Zodat straks komt hij weder. Want er staat er toch, zo kom ik weder. En dan zal hij ons tot hem nemen enzovoorts. Opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Dat is dan de opname van de gemeente. En ik heb jarenlang heb ik me echt serieus afgevraagd. Wat doet hij dan? Ons plaats bereiden daar. Mijn conclusie is, daar kom je dus niet uit, want je kunt in heel de Bijbel er niks over vinden. Nou ja, ik kan er in heel de Bijbel niks over vinden. Wat ik wel vind, is wat de Heer doet, maar dat is niet ons plaats bereiden. Wat we lezen, is dat wij tot hem zouden komen, en ik heb al geciteerd straks uit de Hebreeënbrief, dat we zouden ingaan in het heiligdom. En zouden naderen tot de troon der genade, maar eigenlijk natuurlijk zouden naderen tot hem die op de troon der genade gezeten is. Kortom, tot de Heer Jezus Christus uiteraard. Wij zouden naar hem toe gaan en dat wordt ons min of meer opgedragen. Begrijp me goed, dat wordt tot gelovigen gezegd dat zij zouden ingaan. En voor wie dat niet duidelijk is, kan ik altijd nog even snel Efeze 3 lezen, waar staat dat wij in Christus de vrijmoedigheid hebben en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Er staat in hem, maar het berust op een misverstand, geloof ik. Er staat aan hem, maar dat is een drukfout gewoon. Een zetfout, zei de drukker. Efeze 3, vers 21. Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, maar dat is geloof, dat woord is het ook, door het geloof van hem. Die eerste A had een V moeten zijn, door het geloof van hem. Dat staat er echt, dus u wordt geacht dat te wijzigen in uw Bijbel. Maar het idee van vrijmoedigheid en toegaan, dat vindt u uitgebreid in de uitdrukkingen van de Hebreeënbrief. We zouden met vrijmoedigheid daar toegaan, dan wel daar ingaan. Namelijk op grond van geloof, zegt ook Hebreeën 10. En vervolgens ook door het geloof van Christus. Ik persoonlijk ben trouwens geneigd om in plaats van met vertrouwen door het geloof, precies om te keren, door het geloof, door zijn trouw namelijk. Maar het is hetzelfde woord, dus je mag het eigenlijk niet veranderen. Het idee is namelijk dat wij op grond van geloof ingaan, maar ook op grond van zijn geloof. Hij is namelijk getrouw in zijn positie als hoge priester. En dat was Hebreeën 3, zonder het vers helemaal precies te noemen, want dan moet ik het zelf ook eerst opzoeken. Maar het idee is dat wij tot hem zouden ingaan. En voor zover hij een werk doet, wordt het beschreven als hij doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Dat wil zeggen van de gemeente. Niet voor die van de wereld. Het gaat alleen over de gemeente. Het gaat ook niet over zijn kruisiging, maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus in de hemel. Maar nergens heet dat plaats bereiden of zo. Sterker nog, uit de Hebreeënbrief blijkt, daar staat gewoon dat hij eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf staat er, dus Hebreeën 9, en daarom is er plaats voor ons. Sindsdien is die plaats bereid. Met andere woorden, de plaats is bereid doordat hij zelf als eersteling inging. De gedachte is bovendien dat als hij ons vertegenwoordigt en hij is welkom in de hemel, dan zijn wij dat ook. En dus als er één schaap over de dam is, heet dat in het Nederlands. Maar zo is het dus ook. Hij is ingegaan en dus gaan wij ook in. Met vrijmoedigheid, want de weg is open. Al die verse en levende weg. En als u die gedachte nou vast hebt, dan lezen we weer Johannes 14 en dan blijkt het er helemaal in te passen. Namelijk, hij zegt, vers 4, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Nou, hij zei, in het huis mijns vaders. Maar ga je nou in de Bijbel dat opzoeken, dan vind je niet dat dat de hemel is. Echt niet. En als het een huis is waarin God woont, kan het nog de hele schepping zijn ook. Want dat vind je wel. Met andere woorden, dat is twijfelachtig. Nee, wij hebben natuurlijk honderden liederen met het woord vaderhuis erin. Ik geloof dat we er zelfs een gezongen hebben dus straks. Dat weet ik niet zeker meer nu. En dus weten wij wat vaderhuis is. Maar dat is niet eerlijk, hè? Ik bedoel, ik heb het alleen over de Bijbel. Dan is dat niet helemaal duidelijk wat dat is. Je kunt alleen zeggen, nou, het is toch vanzelfsprekend, want de Vader woont in de hemel en dat moet dus het vaderhuis zijn. Maar het is naar Bijbelse maatstaven nogal een vreemd standpunt dat een mens, ook een gelovige mens, naar de hemel zou gaan. Maar ja, van het een raak je nou in het andere, heb je eens een vraag gesteld, zuster. Kom je van het een in het andere. De Bijbelse gedachte is niet dat de gelovige naar de hemel gaat. De Bijbelse gedachte is dat de gelovige zal opstaan ten jongste dagen en daarna zal leven op een nieuwe aarde. Er is echter één uitzondering op de regel. Maar ja, daar zijn we weer bij de omweg. Bij de uitzondering. De uitzondering betreft de eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent. Maar het is de gemeente. Omdat de gemeente een volk is van eerstelingen, wordt de gemeente gepromoveerd naar de hemel. En dat is de uitzondering. En men heeft de uitzonderingen, en dus de specifiek gemeentelijke waarheden, veralgemeniseerd, omdat men de Bijbelse geschiedenis te lastig vindt. Een heilsplan. Men wil geen plan, men wil een heilsfeit, en dat is het dan. Maar een plan begrijpt men niet, dus men heeft het veralgemeniseerd. En men heeft dus, omdat wij naar de hemel gaan, heeft men van de hemel het hiernamaals gemaakt en dat was het dan. En sindsdien spreekt men over de kerk der eeuwen, beginnende bij Adam en dat soort dingen meer. En in tegenstelling tot die opvatting viert men met Pinksteren niet te minder verjaardag van de kerk. Ik heb het altijd vreemde dingen gevonden. Wat ook nog 40 dagen mis zit, of 50 dagen mis zit, want had de dag van de opstanding van Christus moeten zijn, want hij is het eerste lid van de gemeente. Enzovoort. Allemaal moeilijk. Maar houd de vaste regel in de gaten. De bedoeling was niet dat een mens naar de hemel zou gaan. De uitzondering is voor de eerstelingen. En de rest zal opstaan ten jongste dagen, inderdaad, maar zo zegt men dat in nogal wat officiële geschriften. Opstanding ten jongste dagen en dat soort dingen meer. En dan denkt men naar de hemel of naar de hel. Maar naar de hemel gaat er dan niemand meer, hoor. Want diegenen die naar de hemel zouden gaan, die zijn daar al. Ja. Ja, precies, ja. Maar nou hier, hè? Hij zegt, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Maar dat is natuurlijk een prikkelende uitspraak. Waar Thomas intrapt en zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Als we niet weten waar u heen gaat, gaan we ook niet samen op weg. Dat staat er niet. Er staat, als we niet weten waar gij heen gaat, hoe kunnen wij de weg er naartoe weten? Dat weet u toch, als je op reis bent en je moet ergens naartoe, dan neem je een kaart, maar je moet echt eerst opzoeken waar je naartoe gaat. Vooropgesteld dat je weet waar je bent, hè? Daar begint het mee. U staat nu hier. Is dat het? En daarna zoek je op waar je naartoe moet en dan kun je pas de weg bepalen. De weg gaat van A naar B, maar je moet eerst A hebben en dan B. Hè? Nou goed. En Thomas zegt, wij weten niet waar gij heen gaat. Hij begreep daar natuurlijk niets van. En hoe kunnen wij dan weten hoe je er komt? Hoe kunnen we de weg weten? Toen zei de heer gaf antwoord, namelijk eerst op de vraag naar de weg en daarna naar waar het naartoe leidt. Want dat kan, hè? Als je het zelf moet uitzoeken, moet je eerst weten waar naartoe. Maar iemand die het al weet, kan de weg wijzen. Dan zeggen, nou, de weg gaat zus en zo, en dan... kom je bij het gestelde doel. En dus de heer geeft eerst antwoord op de weg. Hij zegt, ik ben de weg. Welke weg?
De weg.
Ja, maar die hebben we al genoemd. uit Hebreeën 10. Men, juist, men zou ingaan in het heiligdom, maar het was de hemel zelf, het ware heiligdom immers. De hemel zelf, zegt Hebreeën 9 erover. En Hebreeën 10 zegt, laten we dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse, een nieuwe betekent dat, en levende weg, want leven is daar de verwijzing naar het begrip bloed. Want u weet je nog goed was op Grote Verzoendag? De hoge priester ging het heiligdom binnen. Met bloed, en de Heer Jezus ook, en met zijn eigen bloed, staat er over hem. En de hoge priester sprenkelde het bloed vanaf het altaar. Ja, hij sprenkelde het bloed vanaf het altaar. Op de grond, ingaande in het heiligdom. En het laatste deel van het bloed werd gestort op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Maar het werd gestort voor de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, op de weg ernaartoe. Dus dat was een bloedige weg. En bloed is leven, dus heet het een levende weg. Nee, met dood heeft het niks van doen. Dood is een ander ding. Dood komt verder voor. Eerst was er sprake van dood. Dan het brengen van een offer enzovoort. En daarna het bloed, dat is leven, werd gesprenkeld op de grond tot aan en tot op het verzoendeksel. En daarom heet het, zeker binnen het kader van Hebreeën, waar dat uiteengezet wordt, heet het dus een verse, een nieuwe, de weg wordt net aangelegd, als het ware, op Grote Verzoendag, een nieuwe en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, door zijn bloed immers, en dan wordt het woord bloed gebruikt, en weg tot in het heiligdom. Nou, daar heb je die weg. En omdat hij hem ingewijd heeft, kun je ook zeggen, hij is de weg. Of omdat hij voorgaat en wij zijn schapen zijn en wij volgen de herder, kun je zeggen, hij is de weg. Dat is een metafoor, dat is beeldspraak. Dat komt in moderne spraakgebruik niet meer voor, geloof ik. En dus zal het wel achterhaald en ouderwets en archaïs wezen. Maar het is een normaal, liter en verantwoord taalgebruik. Hij is de weg. En zeker als je leest in het Johannes-evangelie, staat er vol mee, hè, met die metaforen. En hier dus ook. De Heer zegt, ik ben de weg en de waarheid. Daar heb je de ware weg. En bovendien, en het leven. Dat is ook een stijlfiguur, dat heet een hendiatris. En je leest hem dan als, ik ben de levende ware weg. En als je van taal wat wil leren, ja, dan moet hij toch eigenlijk niet hier zijn, maar... Het wil zeggen, het zijn drie woorden die hetzelfde aanduiden en je leest de laatste twee woorden als sterke bijvoeglijke naamwoorden bij de eerste, dus bij weg. En waarheid wordt dus de ware en leven, het leven wordt dus de levende. De levende ware weg. Met grote klemtoon dus op een levende ware weg. Daarom zijn het voor de gelegenheid zelfstandige naamwoorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, maar het is exact hetzelfde als Hebreeën 10. De verse en levende weg welke hij ingewijd heeft. En dus is hij de weg. Net zo goed als hij sprak het woord Gods. Johannes zegt, nou ja, ik noem dat hij is het woord Gods. Als Christus de openbaring is van de Godheid, en woord is iemands openbaring, dan zegt Johannes, nou ja, dan noem ik hem zo. Hij is het woord. En Paulus zegt, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En Johannes zegt, hij is het licht. Beeldspraak, prachtig. Nou goed, en duidelijk vind ik persoonlijk. Nou goed, dus ik ben de weg, zegt de Heer tot Thomas. Dat betekent in de praktijk, volg mij maar. En in het licht van de Hebreeënbrief klopt het precies, want wij zouden achter de hoge priester aan het heiligdom betreden. En vervolgens, niemand komt tot de Vader dan door mij, dus waar hij heen ging. Dat is het antwoord op de vraag, we weten niet waar hij heen gaat, het antwoord is naar de Vader. Nou ja, dat is dan in de praktijk ook de hemel, uiteraard. Maar nu verder. De Heer zei, waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Kijk, als deze uitspraak over, ik kom weder en zal u tot mij nemen. Dus die uitspraak betrekking zou hebben, laten we zeggen, op de opname van de gemeente. Waarom moeten wij dan de weg weten? Want dat is een kwestie van in een punt destijds. Zullen wij veranderd worden? En dat was het dan. Dat is de opname van de gemeente. Dat is moeilijk, dan hoeven we de weg niet te weten. Bovendien, we leggen hem toch niet zelf af en bewust. De heer doet dat. Waarom moeten we de weg weten? Is daar domweg niet op van toepassing? Deze uitspraken zijn van toepassing op onze tegenwoordige positie, waarin wij als gelovigen de verantwoordelijkheid hebben om achter de Heer Jezus aan het heiligdom te betreden. Dat wil zeggen, hij zet ons in de hemel, dat is onze positie, en wij zouden vervolgens dus die positie ook innemen, want daar is onze plaats. Niet hier op aarde, maar in die hemel. Niet in de zienlijke dingen, maar de onzienlijke dingen, als dat makkelijker is. En dat, zo staat het er ook bij gelegenheid. Hè? Wij zouden aanmerken de dingen die men niet ziet, en zo verder. En wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En we hebben een wandel, zegt de Statenvertaling. We hebben een burgerschap, zegt NBG 51, want overal zijn afkortingen voor. Hè? We hebben een wandel, een burgerschap in de hemel. Dat is Filippenzen. Toch? Mag toch niet zo moeilijk zijn. Kortom, wij zijn waar hij is. Was de bedoeling. Of het ook in de praktijk zo is, ja, daar gaat het hier over. En daar gaat het ook over in de Hebreeënbrief met name en nog zo wat andere schriftplaatsen. En aardig is natuurlijk in dit verband wellicht ook die van Romeinen 5, waar staat, ik hou mijn hand nog even bij Johannes 14, maar Romeinen 5... waar staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, vers 1, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan staat er, door welke wij ook de toeleiding hebben, en dan moet je toch even denken aan Hebreeën, toegaan, ingaan, toegang, enzovoort. En hier heet het toeleiding, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade, iets korter, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade, in welke wij staan. Maar als we er al staan, hoezo dan hebben wij de toeleiding? Als we er al zijn, waarom moeten we er nog naartoe? Lees hem nog maar een keer. Hè. Wij hebben de toeleiding tot deze genade. En dan staat er in welke wij staan. Nou ja, dan hoeven we de toeleiding niet meer te hebben. En toch staat het er zo, en dat is niet voor niks. Het een is namelijk de, wat je zou noemen, de staat van de gelovige, en de ander is de toestand van de gelovige. Dan vrees ik dat ik weer Nederlands moet uitleggen, al is het, zijn het gewone Nederlandse woorden hoor. Maar het een is de officiële positie, die is in de genade, wij staan in de genade. Maar het andere is of dat ook praktisch waar is voor ons in de praktijk van ons leven. Want elk kind van God staat in de genade, maar er zijn er velen die niettemin leven onder de wet. En die dus niet de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, dat ook in de Hebreeënbrief een beeld is van het nieuwe verbond. Staat er ook bij nog in Hebreeën 9. Het is de hemel, maar het is ook het nieuwe verbond. Zie je? Met andere woorden, de Heer zet ons ergens, namelijk geeft ons ergens een plaats en roept ons daarna op om die plaats ook daadwerkelijk in te nemen. Nou, daarna kan ik het nog zwakker zeggen, maar dan kom ik in Romeinen 12 bijvoorbeeld. En ieder voor zover hij gave ontvangen heeft, laat ons die gave besteden, heet het dan. Je hebt hem, maar of je er wat mee doet, is een ander ding. Zie je? Wij zijn geplaatst in de genade, maar of we daar ook uit leven, die plaats ook innemen in de praktijk, is nog maar zeer de vraag. Of veel algemener en misschien veel bekender, wij zijn lid van de gemeente, ik bedoel altijd die met de hoofdletter G, en anders zeg ik het er wel bij, als ik het anders bedoel. Hè? Wij zijn lid van de gemeente, maar nemen wij onze plaats ook in. En in sommige kringen past men het lager toe en zegt, je hoort bij de gemeente en je moet wel je plaats innemen, want die stoel staat voor je klaar elke zondag. Dat is dan je plaats en die moet je innemen. Dat is het jargon dat men daar ook gebruikt. Maar dat gebruik ik nu alleen ter illustratie natuurlijk. In werkelijkheid, daarover staat niks in de Bijbel. De Bijbel zegt wel dat we van Gods wegen plaats hebben ontvangen. Die zouden we innemen en niet alleen maar op zondag. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of wat dacht u van deze, maar nou wordt het heel algemeen wat ik nu ga zeggen. Wij zijn verlost, niettemin zouden wij verlost worden. zei Jacobus, want die zei, wij zijn wedergeboren. Want na zijn wil heeft hij ons gebaard. Niettemin voegt hij eraan toe, zou het woord Gods in onze harten geplant worden, het welk uw zielen kan zalig maken. Was je nou al zalig of moet je het nog worden? En het antwoord is, het is allebei waar, maar het een spreekt over de positie en de ander, de status, en de ander spreekt over de toestand. De Bijbelse termen zijn anders. De Bijbelse termen zijn, het een heeft betrekking op de geest, het ander op de ziel. Maar dat is nog lastiger uit te leggen, ben ik bang. Het een is wie je bent, het ander is hoe je bent. En daar gaat het over. En wie we zijn, wat dacht je van Colossense? Gij zijt volmaakt in Christus. Gij zijt volmaakt in hem die enzovoorts. En een paar bladzijden daarvoor, dat was Colossense, twee geloof ik. En een paar bladzijden daarvoor staat in Filippense, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Tegenstrijdig? Nee, ze hebben het over verschillende dingen. Het is hetzelfde verschil, het legendarische verschil. Dat Luther zag tussen de Romeinenbrief en de Jacobusbrief. U weet wel, Luther leerde uit de Romeinenbrief met name, voor hem van de grootste betekenis geweest, dat de mens in Romeinen 3 gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen en niet uit de werken. Uit geloof alleen en niet uit de werken. En Jacobus zegt, als iemand zegt dat hij geloofd heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Toen zei Luther, nee. En die dacht dus dat de hele Jacobusbrief maar uit de Bijbel moest. Maar wat de man niet door had, en ik spreek hem later nog daarover, zie ik naar uit. Ik bedoel het helemaal niet lelijk. Integendeel. Maar wat Luther niet door had, is dat Jacobus het had over andere zaligheid, die van de ziel namelijk. En dat zei hij ook toen hij zei dat het woord in ons harten geplant moest worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Maar waar Paulus het over had, was zaligheid naar de geest. Namelijk, een mens moet uit God, namelijk uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Dat is fundamenteel. Het andere is de praktische uitwerking daarvan. En theoretisch, ik moet eigenlijk zeggen systematisch, vind je nog een derde fase, namelijk die van het lichaam. Die naar de geest is op het moment dat we wedergeboren worden, die naar de ziel is onze praktische levenswandel die veranderd wordt. Dat heet zaligheid van de ziel, of behoudenis van de ziel heet het ook. Aan het eind van Hebreeën 10 bijvoorbeeld. En de derde fase is uiteraard de zaligheid van het lichaam, dat is weer Filippenzen, want daar staat dat wij de zaligmaker verwachten die onze vernederde lichamen veranderen zal. En dat gebeurt in de toekomst. Maar in het heden, voor ons als gelovigen, gaat het over die zaligheid van de ziel. De vraag is of wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En is ze voorbereid niet voor een ongelovige, maar voor een gelovige. Want we zijn zijn maaksel, Efeze 2, vers 10 of zo. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Waarna de man eerst gezegd heeft, we zijn niet uitwerken zalig geworden, maar we zijn zalig geworden, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En over die dingen gaat het dan, de praktische uitwerking daarvan. En daar gaat het ook over hier in Johannes 14, want dan gaat het maar weer naar terug. De Heer zou heen gaan en hij zou hen plaats bereiden en zei tot hen, nou je weet waar ik heen ga, de weg weet je nu ook. Nou ja, ik ben die weg en waar ik heen ga is naar mijn vader. Nou ja, toen ontaarde het in een ingewikkelde discussie, waar ik me liever nou ook niet aan waag, zo tegen het eind van de avond. Namelijk die van, indien Galide mij gekend had, zo zou gij ook mijn vader gekend hebben. En toen zei Filippus, Heere, toon ons de vader en dan, dat is genoeg, dan weten we het. En toen zei de Heer Jezus, ben ik nou zo lange tijd met u lieden, hebt gij mij niet gekend, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, want de Vader kan je niet zien. En als je de Vader toch ziet, zie je de Zoon. Slaat het toch op 2 Korinthe 10, die weg? Ja, dat is hem, ja. Nog verlossen zal. Met andere woorden, wij zijn verlost naar de geest. Wij worden, was de bedoeling, verlost naar de ziel. En zullen verlost worden naar het lichaam. En voor Ik had er natuurlijk al lang weer bij moeten zeggen. En ziel betekent gewoon de wandel, het praktische leven. Dat is wat de ziel is. In het Nederlands weet ik dat niet meer, want geen Nederlander weet dat meer. Maar dan zeg ik maar gewoon, in de Bijbel betekent het dat. Maar in het Nederlands ook hoor, maar niemand weet het, dus dat schiet niet op. Men kent het onderscheid tussen geest en ziel niet meer. Geest is wie iemand is, inwendig, dat is een wezen, wezen is geest. Vandaar God is geest en Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Staat er dan, hè? In de NBG 51 staat dat, ja. Van Gods zelfstandigheid staat er in de Statenvertaling. Enzovoort. Maar geest is iemands wezen. Dus wie je bent, bepaalt je identiteit. En daarna, ziel is de wandel. Namelijk, hoe je bent, en heeft vooral betrekking op de gewone wandel. Zolang wij in het vlees zijn. En de bedoeling is dat hij ook zalig wordt, dan wel verlost wordt. En dus vrucht draagt voor de eeuwigheid, om het zo te zeggen. En wij zullen daarvoor loon ontvangen. Dat is het. Maar dan moet je dus wel de toeleiding gebruiken tot de genade waar je positie is. Waar je staat, Romeinen 5 of Johannes 14. Dan moet je inderdaad ingaan op die weg, de hemel in, als het ware. Precies zoals Hebreeën dat ook uitgebreid zegt, het heiligdom binnen. Dat wil zeggen, wij zouden ons bewust worden dat wij hemelburgers zijn. Niet zullen zijn, wij zijn het. Daar is onze plaats en daar zijn wij verbonden met de levende God. Heb je dan nog tot zoveel? Die dubbele positie zie je, ja, misschien moet ik dat helemaal niet meer zeggen, maar goed. Die dubbele positie zie je bijvoorbeeld ook geïllustreerd in toen de Heer Jezus de berg opging en daar werd hij verheerlijkt. Want de verheerlijking van Christus op de berg is een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd. Niemand ziet het op aarde, beneden aan de berg. En er zijn enkele die het wel zien van zijn discipelen. Dat is een deel van de gemeente die het ziet en daar ook uit leeft. Dat waren Petrus, Jacobus en Johannes. En terwijl die verheerlijking op de berg plaatsvond, waren de andere discipelen op, beneden aan de berg, dat is de aardse positie, bezig met de duivel uit te drijven of hoe het maar heten mag, want met opzet zeg ik het wat slordig. Maar daar komt het ongeveer neer. Ze waren bezig de duivel te bestrijden en dat lukte ze van geen kant. En dat is de situatie in onze bedeling. Hier op aarde valt een boel te bestrijden wat er niet zou moeten zijn. Maar je kan het wel proberen, maar het is zonde van je tijd. Het kan namelijk niet. Het is ook niet de bedoeling. En voor zover die tegenstander toch verslagen wordt, is het pas als de Heer van die berg afkomt in zijn wederkomst dus. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Dan zal de Heer hem verdoen door de adem zijns monds en hoe dat maar heten mag. Nou, er moeten talloze meer schriftplaatsen zijn die het zeggen, maar het ging mij maar over deze. En wat betreft die hemelse positie, die nemen wij inderdaad in de praktijk. Dat wil zeggen, wij maken deel uit van die onzienlijke wereld waar de Heer onzienlijk in het verborgene werk aan ons doet, maar het is een reëel werk uiteraard. Maar hoofdzakelijk van de inwendige mens, het is ook niet bedoeld als manifestatie in de wereld, die verbergt zich voor de wereld. En ons leven is met Christus verborgen bij God. En dat was Colossense hoofdstuk 3. Uw leven. Nou, zal ik hem helemaal lezen. Er staat, Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dus hetzelfde als laat ons met vrijmoedigheid ingaan, enzovoort. En dan nog een keer, bedenk, want zoeken, wat betekent dat? Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, daar zijn we nu in ieder geval mee bezig, was de bedoeling. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Volgende twee vragen, waar is God en waar is Christus? En nou niet komen met een theoretische leer over de alomtegenwoordigheid Gods, hè. Dat kun je in heel de Bijbel trouwens niet terugvinden, maar ik niet tenminste. In de hemel, dat wil zeggen die onzienlijke wereld, die om ons heen is, en die zich weet ik hoe ver uitstrekt, doet er niet toe hoe ver, maar die hemel begint hier, hè. Net boven de grond, denk ik altijd. Ja, dus aarde of hemel. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De mensen kunnen hooguit aan ons zien dat wij bepaalde dingen voor waar houden en dien overeenkomstig wandelen, maar dat wij kinderen God zijn en geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld en dat we bovendien hemelburgers zijn, valt absoluut niet te zien. Daar gaat het maar om. Het is verborgen. En dan, vers 4, vervolg. Wanneer Christus, want nu staat er niet, hè. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. Zijn mag voor mij ook, maar het is toch hetzelfde woord. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden. Die ons leven is, niet zal zijn, is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is waar de wereld op wacht. Het openbaar worden van de Zoon van God, maar dat was Romeinen 8. Begrijp je me goed? Dan gaat het hier nog niet eens over de opname van de gemeente. Dat is een goede reden voor. Onze werkelijke toekomstverwachting is niet de opname van de gemeente, maar onze verschijning in heerlijkheid met Christus. En daarom gaat een noodzakelijk opname van de gemeente aan vooraf. En wat in de Bijbel heet opneming, opname van de gemeente. Nou ja, de term komt 1 of 2 keer voor, maar als zodanig, hè. Maar wat in de Bijbel beschreven wordt als opname van de gemeente is niks anders dan dat wij verlost worden van dit aardse lichaam. En in plaats daarvan ontvangen wij een verheerlijk lichaam. Dat wil zeggen, wij verdwijnen hier. En that's it. Van het ene moment op het andere. Zoek, weg. God neemt ons weg. In een ondeelbaar ogenblik staat er. En dat is het dan. En daarna, ja, daarna krijg je de bekende voorstellingen die men ervan heeft. Zo van, we gaan langzaam omhoog en de mensen kijken ons na. Of wij kijken nog eens terug naar beneden. En dan gaan we, dan zingen we ook wel eens, dat vindt een leuk liedje. Dan gaan we voorbij de maan en de sterren, de zon en weet je veel wat. Dat is leuk voorgesteld, maar zo gaat het niet. Dat kan ik u zo wel zeggen. Hè? Geen mensen met hoogtevrees hier? Oh. Nou, dat kan ik u zo zeggen. Wat er gebeurd is, wij zullen veranderd worden, staat er. En niet alleen in 1 Thessalonicense 4, maar hier in Filippenzen was het ook zo. Hè? Vers 3 vers 21 Filippenzen. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat betekent dat het vanaf dat moment per definitie een onzienlijk lichaam is. Voor de wereld, wij worden onzienlijk. En hoe dat dan zit met mijn colbertje en mijn kunstgebit en mijn glazen oog. Dat weet ik niet, zuster. Nee, dat vragen ze ook altijd. En hoe dat dan moet met de kat, dat weet ik ook niet. Mensen serieuze vragen soms. Kun je zorgen over hebben. Ik zeg altijd, maar nu zijn we echt ver over de. Ik zeg altijd, wat ik in mijn Bijbel lees is, wij worden veranderd. En dat betekent dat we hier op aarde officieel niet meer zijn. Maar ik denk dat we nog gewoon in dit lokaal zijn als het nu zou plaatsvinden. Want de hemel strekt zich uit tot in dit lokaal. Bovendien, wij zijn al in de hemel. Wij zien dat niet. Wat?
Wat is het nut dan van die opname?
De totale verandering, dat is de voltooiing van het proces waaraan we al lang deel kregen toen we wedergeboren werden. Toen werden wij gemaakt tot hemelburgers officieel, wij werden eerst geborenen en dus bestemd voor God, was de bedoeling. En dus gezet in de hemel, zegt mijn Bijbel, we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En in die hemelse positie zullen wij altijd blijven, wij moeten alleen nog van de aarde worden weggenomen, dat lijkt me heel nuttig. Want begrijp je me goed, als wij dit lichaam niet meer hebben, dan zijn wij niet meer op aarde. In de zin van, dan hebben we helemaal geen aardse positie meer. We zitten nu er nog aan vast. Paulus noemt het, we zijn eraan gebonden. Sommigen ervaren dat ook zo. Maar van de leeftijd af denk ik wel eens, maar vooruit me weer. Hè? Zwaartekracht, broeder, ja. En hij zegt dus, Paulus zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Maar vergis u niet, hij zegt niet dat je eerst ontbonden moet worden om naar Christus toe te gaan. Het punt is gewoon, hij was nu nog gebonden en met Christus, maar hij was liever ontbonden en met Christus. Want met Christus zijn we sowieso. Maar het hele punt is, wij krijgen een hemelse positie. Die hemelse positie heeft van doen met die hiërarchie die nou eenmaal in de Bijbel genoemd wordt. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël en Israël staat aan het hoofd van de volkeren. En dat is de situatie straks in de 1000 jaren. En zoals engelen op aarde aanwezig kunnen zijn, zonder dat ze gezien worden, zo kunnen wij dat dan dus ook. Alleen nu zijn we ook op aarde aanwezig, maar worden gezien. Maar zoals de engelen op aarde aanwezig kunnen en ook zichtbaar kunnen zijn en ook weer kunnen verdwijnen, zo zal het met ons ook zijn. En met de Heer zelf trouwens ook. Want de Heer zelf is natuurlijk het voorbeeld. Hè? De Bijbel leert dat hij bij zijn opstanding gezet werd in de hemel. Niet in diezelfde dag verscheen hij aan zijn discipelen. Een paar dagen later weer. Enzovoort. Daarmee verliet hij de hemel niet. Maar alleen voor de gelegenheid verscheen hij. En wat geleerd wordt is dat wij ook met hem zullen verschijnen in de toekomst. En ook een taak zullen hebben. Omdat we met hem zouden heersen. Dat wil zeggen, we hebben een leidinggevende functie in zijn koninkrijk. Wat heet het? We zijn gemaakt tot koningen en priesters. We hebben dus een leidinggevende functie in zijn koninkrijk. En bij gelegenheid verschijnen wij ook. Maar we blijven, zijn en blijven hemelse wezens. Dat zijn wij nu ook. We zitten alleen vast nog in dit aardse lichaam. Maar logischerwijze moet dat veranderd worden. Bovendien Christus zou verschijnen in heerlijkheid. Begrijp je wel, Christus van hem staat dat ik kwam in gelijkheid des zondigen vleesjes enzovoorts. Hij had een lichaam, zo'n lichaam, geboren als mens enzovoorts. En hij is veranderd zodanig dat hij in hemels een verheerlijk lichaam heeft en een positie heeft ontvangen ver boven alle overheid en krachten, hoe het maar heet. Die positie hebben wij ook. Wij hebben alleen nog niet dat verheerlijkte lichaam. Maar op grond van onze verbintenis met Christus, met wie wij één plant geworden zijn en van wie wij leden zijn van zijn lichaam enzovoorts, op grond daarvan mag verwacht worden dat onze lichamen veranderd zullen worden. En dat wordt ook regelmatig gezegd. Maar het heeft niet te maken met de jongste dag en de nieuwe schepping of zo. Wij zijn al nieuwe scheppingen. En we hebben al een hemelse positie, hebben daar al een plaats. We zijn alleen nog gebonden aan een aards lichaam waarin wij ons nou eenmaal nog moeten manifesteren. Maar logischerwijze moet dat veranderd worden.
Hoe kan zoiets dan niet opgemerkt worden? Als ons lichaam een heilige gemeente dan opeens verandert.
Oh, dat wordt wel opgemerkt. Natuurlijk wordt het opgemerkt, ja. Ze zullen ons best missen, maar ze zullen ons pas zien. In de zin van opmerken dan, zullen ons pas zien, minimaal 7 jaren later in de wederkomst van Christus. Wanneer wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, nou brengt op me door, er is zo'n leer die zegt, wij verdwijnen, maar de wereld zal het niet merken. Natuurlijk merken ze dat wel. Maar wat de Bijbel, waar men dat op baseert, is op een uitspraak uit Jesaja 57 vers 1. Dacht ik. Nee, ik weet zeker, maar de tekst is Jesaja 57 vers 1, waar gezegd wordt dat de rechtvaardigen, dan wel de rechtvaardigen, worden weggenomen, dan wel worden weggeraapt. En er staat er, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En nog een keer, de weldadige lieden, meervoud, worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Maar we lezen zo'n tekst half, namelijk alleen maar tot zonder dat er iemand oplet. En besluit dan dat niemand het merkt. Maar dat staat er niet. Er staat dat niemand het ter harte neemt. En dat wil zeggen, men komt er niet door tot geloof, dat is één. En punt twee, zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Dat wil zeggen, men heeft niet in de gaten dat dat kwaad over die wereld zou komen vanaf dat tijdstip. Zie, we zijn alleen verdwenen. Sterker nog, de gangbare verklaring zal wel de bekende verklaring zijn die al lang in omloop is. Het komt goed met de wereld, maar eerst moeten die vermaledijde orthodoxe fundamentalistische christenen nog hier verdwijnen, want die houden de ontwikkeling, de vooruitgang, de evolutie en de revolutie, de evolutie tegen en dat soort dingen meer. Dat zal wel de verklaring worden. Maar dan betekent we zijn weg omdat het goede nu gaat komen. Hij had mis, broeder. Ja, dat is Openbaring 12. Ja. Daar komt het kwaad, maar de mannelijke zoon, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna krijgt de draak te maken met die mannelijke zoon, trouwens. En het wordt zijn nederwerping en wat er maar verder volgt, hè. Maar je moet vooral in de gaten houden, ik ben nu ver buiten het onderwerp natuurlijk, maar je moet vooral in de gaten houden de bijzondere positie van u en mij als gemeente vandaag. Ik bedoel, vandaag al 2000 jaar bij wijze van spreken, afgerond. Het is niet de normale voortgang van het werk Gods. Het is een heel bijzonder ding. Het gaat om die eerstgeborene die gepromoveerd wordt naar de hemel. En de Heer Jezus wacht op de voltooiing van zijn lichaam, zo gezegd. Want het is beeldspraak. Maar de voltooiing van die gemeente op zijn tijdstip enzovoort. En dan gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Namelijk met een ongelovige Joodse staat en een wereldrijk. Hebben we die? En dat is wat wij langzamerhand zien ontstaan in de afgelopen decennia, eeuw waarschijnlijk. Een ongelovige Joodse staat enerzijds en aan de andere kant een wereldrijk. Kost wel moeite en dus kennelijk de tijd nog niet, of het was het nog niet in elk geval, dus vooruit maar weer. Maar je kunt het zich al zien aftekenen in elk geval. Maar het is wachten op de voltooiing van de gemeente. En dan pas zal gebeuren wat je 2000 jaar eerder verwacht had, dat de opgewekte Christus in heerlijkheid zal verschijnen aan Jeruzalem. Triomfantelijk en wel. En dat zeg ik altijd, heeft hij niet gedaan. Hij is alleen verschenen aan sommige van de discipelen en altijd in het geheim. In het verborgene, meestal binnenshuis of een bepaalde plek waar ze besteld waren of wat het maar was, maar nooit officieel aan de wereld. Het is andersom, hij verbergt zich. En het wachten is, want zo kan het gezegd worden, het wachten is op de gemeente en hij zal dus verschijnen in heerlijkheid, maar samen met zijn gemeente van eerstelingen. Want hij zal de eerstgeborene zijn onder en dus met, want dat is wat het betekent, met vele broederen enzovoorts. En om te kunnen verschijnen met ons in heerlijkheid, moeten wij eerst verheerlijkt worden. En ook om met hem te kunnen verschijnen, moeten wij eerst net als hij verdwijnen. En dat was niet eens op hemelvaarsdag, dat was 40 dagen daarvoor. Maar goed, misschien hebben we het ooit, als we een uitstapje maken, daarover een volgende keer.